Tech45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech45 Podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech45.
Het is dinsdag 23 november 2010. Welkom bij de 35e Tech45. Het belangrijkste web, gadget en technieuws van de voorbije week. Ik ben Maarten Hendricks en het panel voor deze 35e aflevering bestaat uit Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media, Marco Frissen, IT-specialist, Jan Seurink, docent, cultuurcommunicator en journalist, en eindelijk terug van weg geweest, dames en heren, Cindy de Smet, lector media en PhD-student. Is het nu gewoon rustig, Cindy, op het werk, of heb je ons zo gemist?
Ja, wat zou ik daarop antwoorden?
Antwoord niks, denk dat het beste is. Dan kunnen wij tenminste denken dat je ons gemist hebt.
In ieder geval... Liedje van beide.
Ah, voilà, dat is mooi gezegd. Fijn dat je er terug bij bent.
Dank u wel.
Live meeluisteren naar deze opname kan zoals altijd via live.tech45.eu. Zondag waren wij heel de dag te gast op de Macbeurs in Genk. We hebben daar 3 panelgesprekken gehouden. De opnames van die panels die gaan we zo snel mogelijk beschikbaar maken via onze website en via iTunes natuurlijk als 3 aparte afleveringen. Stefan, wil jij nog iets kwijt over de Macbeurs?
Ja, nee, het was gewoon fantastisch. Er is redelijk wat volk komen opdagen ook. En we hebben toch wat interactie gehad met mensen uit het publiek. Mm. En zelfs hier en daar een extra gastspreker kunnen op de kop tikken. Ja. Dus ja, ik vond dat best wel leuk was. Het was een moeite.
We hadden zelfs vaste luisteraars, hè?
Ja.
Die de 3 panels hebben meegedaan, hè?
Ja, die daar 3 maal zijn komen zitten, een uur en een stuk.
Vond ik verbazingwekkend.
Oh, echt? Ja, hebben die mensen niks anders te doen?
Zo goed was het, Marco, zo goed was het. Nee, echt, ik was er verbaasd van. Vond het wel heel fijn. En er was interactie, niet ontzettend veel, maar het was toch... ik moest toch regelmatig rondspringen met het micro van her naar der.
Ja, en er waren ook een aantal zeer boeiende en levendige discussies, dus dat viel wel mee.
Ja, mijn favoriete panel was het eerste over mobiel.
Ja.
Dat vond daar ik gebeurt ook het meeste in, hè,
ja, tegenwoordig. Dat was, en dat was ook de meeste... Nu, we zijn wel op een bepaald moment overgegaan tijdens dat eerste panel van een echt panelgesprek naar meer koopadvies over de iPad. Hè.
Ja.
Er was één mevrouw die wou per se weten wat ze moest kopen. Moest ze nu een iPhone 4 kopen of een iPad of een gewone MacBook? Dus dat was daar even onze taak. Dat is trouwens nog gehad in de markt, hè, koopadvies.
En de conclusie van de Jos was natuurlijk... Hè, koop je een atoma-schriftje en een pen.
Ja, dat is waar.
Schitterend.
Het was plezant. Hopelijk mogen we nog eens een keer terugkomen. We gaan het eens beleefd vragen aan de mensen van het Mecklenburg. Goed, Cindy, nu je er toch terug bij bent. Jij hebt de voorbije 2 weken bent jij bezig geweest met het testen van Mobile Vikings Voice over IP. Zei ik het juist,
ja? Ja, dat klopt.
Vertel eens wat het precies inhoudt, hoe het werkt.
Wel, de test, de eerste week van de test was ik blijkbaar er niet in geslaagd om aan te sluiten. Een of ander foutje met mijn gsm-nummer, maar dat hebben ze dan toch snel rechtgezet, Peter, van Mobile Vikings. En dan krijg je via sms eigenlijk de link naar een applicatie. Die installeren ging eigenlijk vrij vlekkeloos. En je kan bellen via wifi op eender welke plaats. En ze hebben je een aantal credits voorzien. Nu, als ze dat ooit echt in productie brengen, dan zal je daar ook voor moeten betalen voor die credits. Maar op dit moment is dat niet echt zo duidelijk. Ja, wat hen dat kost, want we zijn een testpubliek, dus dat draait allemaal op de achtergrond.
Ja.
Ze gebruiken daarvoor eigenlijk het netwerk van Mondiaal Telecom, wat misschien enkele onder jullie ook nog kennen van Cherry. Daar hebben ze ook in het verleden wel wat naambekendheid met gehad, maar ik ken weinig tot geen mensen die daar tevreden over waren.
Bestaat die nog trouwens?
Ja, volgen op de website van Mondiaal Telecom staat er nog altijd Cherry. Ja. Nu, de applicatie op mijn HTC Desire, die werkt echt vlekkeloos. Meestal na de installatie, want ik heb nu al een update gedaan ook, en zowel bij de eerste installatie als de update, de eerste 2-3 gesprekken, die zijn niet zo goed. Dan valt de verbinding weg. Maar om een of andere reden, ik weet niet of ze dan achter de schermen iets doen, en dan begint dat vlekkeloos te lopen. En die kwaliteit is zoals een gewoon gsm-gesprek. Maar dan wel met het grote verschil dat het niets kost, want je belt over je wifi-verbinding.
Ja, dus het moment dat je je huis binnenkomt en je maakt verbinding met je wifi-netwerk.
Ja.
Maar dan moet je nog altijd via de applicatie gaan en gaat niet automatisch wisselen.
Nee.
Nee.
Op dit moment nog niet. Maar ja, het is natuurlijk ook een test. Maar in vergelijking bijvoorbeeld met de Skype-applicatie die ik ook geprobeerd heb, is dit duidelijk het echte werk.
En
Skype
omdat,
is daar tegen nog...
Omdat de kwaliteit gewoon veel beter is.
Ja, de kwaliteit is voor mij in elk geval gelijk aan het gewoon bellen met mijn gsm.
Mm-hmm. En die applicatie draait op je Desire waarschijnlijk in de achtergrond?
Ja, dus ja, kijk, moest ik nu wel op screen kunnen zijn, zou ik het kunnen tonen. Er brandt eigenlijk een groen bolletje. En van zodra dat je daarop klikt, vraagt de applicatie, wil je bellen via Mondiaal Telecom? En dan zeg je ja. En dan druk je gewoon je telefoonnummer in of ga je naar de contact.
Ja.
En je bent vertrokken.
En als je gebeld wordt... Nee, dat maakt nu natuurlijk niet uit, maar dan gaat hij nog naar je gewoon gsm-nummer.
Dat gaat alleen naar het gewone gsm-nummer, ja.
Ja. Oké, maar dat kost je waarschijnlijk toch niks, hè?
Nee.
Mag ik een domme vraag stellen?
Ja.
Waarom gebruiken we geen Skype? Dat is open voor iedereen. Kunt je op alle mobiele applicaties installeren en over alle netwerken gebruiken?
Wel, ik heb hem op mijn... op mijn Desire staan, Skype. En die kwaliteit is nog onvoldoende en in die mate dat het ook niet meer prettig is om te bellen.
Ah, ja,
dus het is eigenlijk een iets van kwaliteit. De kwaliteit van die voice-over IP is gewoon veel beter.
Het is gewoon de kwaliteit die je verwacht van een gewoon gsm-gesprek.
Is er iets bekend van prijzen, wat dat gaat kosten als dat publiek wordt?
Nee. Wat dat ze nu bijvoorbeeld ook gingen testen, dat is als je ergens binnen wifi-bereik zou beginnen bellen en je gaat dan buiten wifi-bereik, hoe dat ze dat allemaal dan moeten doen.
Mm-hmm.
Dat hebben ze er zelf bij gezegd, maar prijzen, nee.
En er bestaat een applicatie voor Android, ook voor de iPhone? Goeie vraag, zeg.
Goeie vraag.
Waarschijnlijk wel.
Zodra dat er het woord iPhone staat, dan kijk ik ernaast. Om eerlijk te zijn, ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik zou moeten checken.
Hoe lang loopt de test nog?
Ik heb geen idee over hoe lang het nog zou lopen. Het is ergens in zijn derde of vierde week. Ik ben er 2 weken mee bezig.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het toch nog wel een paar weken zal duren.
Allee. We houden ons op de hoogte. We zullen zien hoe het afloopt.
Zeker, want het is echt, wat dat mij betreft... vandaar ook, Jan. Anders zou dat voor mij ook Skype mogen zijn. Maar ik kan alleen maar zeggen dat die twee op dit moment niet te vergelijken zijn. Ik hoop echt... Ja, dat het wel wordt. Maar ze zijn mee aan het luisteren, dus misschien kunnen ze zelf nog iets doen.
We zijn benieuwd. Ik zou het ook wel eens graag willen testen hier.
Ik ben ook benieuwd hoe dat gaat samenwerken met Google Voice, waar dat we in Europa nog altijd op zitten te wachten.
Samenwerken met Google Voice? Dan moeten we eerst Google Voice hebben, hè?
Ja, wel ja.
En volgens mij gaat dat er nooit komen. Of toch niet snel.
Maar Google Voice is ook... dat gaat ook niks worden, überhaupt.
Hoe dat gaat niks worden.
Inderdaad.
Dat gaat niks worden. Ik bedoel, wie gebruikt Google Voice? Gebruik je oma het? Gebruik je...
In de VS is dat toch...
Ook niet. Is ook niet zo groot.
Dat is de indruk die wij hebben binnen de community.
Volgens mij is het vooral door de media opgeklopt en in werkelijkheid wordt het volgens mij überhaupt helemaal niet zoveel gebruikt.
Maar het idee daarachter is wel enorm goed, hè? Dat je...
Ja, maar in principe is wat Mobile Vikings nu aan pilot is ja, ook zoiets, hè. De toekomst ligt hem gewoon in voice over IP, dat is duidelijk. En ik denk dat we daar nog wel helemaal naartoe gaan. En je ziet ook alle bewegingen van alle telecomnetwerken, dat die daar ook wel zelf rekening mee houden. Sterker nog, eigenlijk wat allemaal in de achtergrond gebeurt, is al allemaal IP-verkeer. Mm-hmm. Dus het is, heel plat gezegd, een kleinigheid om dat ook echt naar de klant aan te bieden. Ja, dus ja, ik zie Google Voice, ja, dit is een leuke technology demo. Maar ik zie dit niet in de praktijk gebruikt worden zoals zoveel de Google-diensten wat goed uitgedacht zijn, maar toch voor de gebruiker niet heel erg.
Google Wave.
Ja, bijvoorbeeld.
Maar zeker, allee, als je nu 4 telefoonnummers hebt bijvoorbeeld, we hebben thuis een telefoon, ik heb een vast telefoontoestel op mijn werk, ik heb een gsm-toestel van mijn werk en ik heb een gsm-toestel van mezelf. En ik zou het wel handig zijn als ik on the road ben, dat ik niet moet denken van als ik een telefoontje krijg op dat toestel, wat moet ik dan doen? Nee, wordt gewoon doorgeschakeld naar 1 nummer dat je altijd op zak hebt. Punt.
Dat is er toch al. De meeste opco's die doen dat al voor je. Als jij 4 telefoonlijnen hebt, dan kun je gewoon aan hun vragen van ik wil dat allemaal op telefoon X laten uitkomen. En dan ik wil nog in mijn display zien van waar het vandaan komt.
Ja, effectief, dat is met je eigen telefoontoestellen zo. Maar als jij zegt tegen de IT-dienst van de Vlaamse overheid dat jij dat allemaal wilt doorgeschakeld hebben naar je persoonlijk telefoontoestel of gsm-toestel, dan zeggen die, wij mogen dat niet ondersteunen.
Ja, maar dat ligt meer aan die dienst dan dat het aan de technologie is. Hoor.
Dat weet ik.
Maar het zijn leuke ontwikkelingen. Ik vind het interessant dat ze dat bij Mobile Vikings toch al redelijk zeg maar snel invoeren. Dus ik ben heel benieuwd wat Cindy er over een tijdje van kan zeggen. Als het misschien
in productie
gebruikt gaat worden. Ja.
Welke zijn de bedrijven in Nederland die daarmee bezig zijn?
In principe zijn alle operators zijn wel in enig manier daarmee bezig. Vodafone loopt daarin redelijk vooraan met een hele snelle datanetwerk. Mm-hmm. En het is een kwestie van tijd en niet zo heel lang meer voordat er echt wel ook door de klant gewoon echt bruikbare diensten komen. Ja. In principe is het er al wel. Maar het is nog allemaal net niet.
Het moet ook naadloos zijn, hè?
Ja, juist.
Dus like wat Cindy...
dat is op dit moment nog even een probleem. Maar ik denk dat we. Dus geef het nog 2 jaar. Ik denk dat we dan.
Zo lang.
Wel dat een beetje de mainstream begint te worden, hoor.
Ja, als je nu moet beginnen na te denken: van ik ben thuis. Dus als ik thuis ben, ben ik binnen wifi. Dan moet ik die applicatie gebruiken. Dat zou eigenlijk moeten automagisch wisselen. Hè?
In Duitsland zijn ze daar ook wel een stuk verder in, geloof ik. Daar hebben ze al zoiets. Dan kom je gewoon thuis inderdaad. En dan schakelt hij gewoon naar het... ik weet niet zeker of het via wifi is of via het vaste telefoonnetwerk. Dat weet ik niet precies. Maar zo'n mechanisme, dat is daar al een tijdje. En dat schijnt echt wel goed te werken. En als dat nu met wifi gaat gebeuren, ja, dat wordt eigenlijk alleen maar makkelijker voor de mensen.
Ja. We gaan zien.
Dit is de Tech 45 podcast.
Tim Berners-Lee, de vader van het moderne internet, die heeft vorige week zijn visie op de toekomst van het web neergeschreven in een uitgebreid artikel in Scientific American. Een zeer goed artikel, al zei ik het zelf. Jan, vat misschien eens kort samen wat meneer Berners-Lee daarin schreef.
Wel, hij maakt zich kort gezegd zorgen over de toekomst van het internet en hij vreest meer bepaald dat het internet een beetje een netwerk van silo's zal worden. Hij vreest het succes van Facebook en andere LinkedIn's die hun content voor zichzelf willen houden en dus niet openbaar op het internet smijten. Daarnaast ook die applicaties die hoe langer hoe meer opgang vinden, waarvan dat hij vreest dat een keer dat alles in apps zit, dat het internet aan zich veel schraler gaat worden. Mm-hmm. En dan zegt hij ook, het idee van netneutraliteit moet bewaard blijven. Dat is iets wat in het voorjaar, of in deze zomer ook al een keer serieus aan bod gekomen is, met Google en Verizon in Amerika, die een deal hadden gemaakt. Ook daar zegt hij van, ja, de free flow of information moet toch echt wel gegarandeerd blijven op het internet.
Ja, het is vooral in Amerika op dit moment een hot topic, die net neutrality. Nu, ik heb wel in mijn inleiding een zeer grote fout gemaakt. Raf in de chatroom zegt het ook. Ik heb gezegd, de vader van het internet, dat is natuurlijk fout. Het is de vader van het web, dat gebouwd is op het internet. Allee, goed, één strafpunt voor mij. Maar goed, Jan, ga verder.
Wel, ik moet zeggen, ik ben het eigenlijk voor een groot stuk met die mensen eens. Mm-hmm. Ik heb het ook niet met die apps. Ik moet daar eerlijk in zijn. Ik vind die zeer handig voor de productie van content. Maar voor het lezen van content vrees ik daar ook een beetje voor.
En wat is nou het probleem volgens u met die apps? Want dat vind ik toch verdorie gemakkelijk?
Die apps zijn gemakkelijk voor content providers, zijn gemakkelijk voor lezers, maar sluiten nu ook op. Je zit bijvoorbeeld in een app van, laten we zeggen, de standaard, stel dat dat een goede app zou zijn. Je zit in die app en op het moment dat die een bronvermelding doen naar een andere site, dan gaat het daar niet meer naartoe. Je zit altijd vast binnen die applicatie. Tenzij dat het ooit zo zal zijn dat de ene applicatie naar de andere zou linken, maar dan nog zou die iedere keer moeten downloaden en dat wordt wel iets heel complex dan, vrees ik.
Hij zou liever zien dat er dus dat er geen mobiele applicaties zouden zijn, maar eerder dan mobiele websites naast de gewone websites.
Inderdaad.
Zodat het gemakkelijker wordt om naar inhoud op die websites te linken.
Absoluut.
Want daar is het moderne web opgebouwd, op die links. Hè?
Voor contentconsumptie. Ik vind wel dat voor contentcreatie bijvoorbeeld, een Evernote is een zeer goede tool. En een Google Docs is een goede tool om onafhankelijk op je gsm te kunnen installeren. Een krantensite vind ik vind dat nog altijd een site. Hè? Is veel handiger ook voor gebruikers. En dat hoeft daarvoor niet te betekenen dat die apps niet mogen bestaan. Hè. Het kan ook iets binnen een browser zijn. Hè. Mm-hmm. Dat websites op die manier veranderen, dat ze iets app-achtiger krijgen, zodanig dat we meer iets met tabs of zoiets ook op de browser van onze telefoon hebben, in plaats van... iets voorkeurachtig of...
Hij ging ook veld een keer tegen Facebook. Hij zegt, hoe meer informatie je in Facebook pompt, des te meer opgesloten, tussen aanhalingstekens, je wordt. Het is heel lastig om volgens hem je informatie uit Facebook te halen. En initiatieven als, we hebben het er al een tijd geleden over gehad, Diaspora, die sluiten dan meer aan bij de visie van Berners-Lee. Hè?
Ja, maar het probleem is dat Diaspora niet voor gewone mensen is. Nee. Eigenlijk zie ik ook niet de reden in waarom dat Facebook al zijn gegevens zo voor zichzelf houdt.
Dat is de kracht van Facebook, hè? Daar zit hun inkomsten in, hè? Nee?
Maar zouden ze niet meer inkomsten hebben als... Ik kan nu niet zeggen Facebook, hè, maar bijvoorbeeld LinkedIn. Hè? Die hebben met die groepen hebben die een zeer goede tool om te communiceren met elkaar. Stel dat die nu open beschikbaar zouden zijn op het internet, zouden die dan niet veel meer pageviews krijgen?
Zijn die groepen dan niet publiek zichtbaar op het internet? Nee?
Volgens mij zijn die niet publiek zichtbaar.
Ja, maar dat is natuurlijk... Als die publiek zichtbaar zouden zijn, waarom zouden mensen dan nog überhaupt lid worden van LinkedIn als ze toch al die gegevens krijgen? Daar gaat het er juist om.
Nee, omdat... ik wil daar mijn expertise tonen. Hè? En ik wil gelezen... Waarom zouden nu in godsnaam een blog maken? Wel ja, omdat je wilt dat de mensen zijn die je lezen. Ja. Waarom zou je iets zeggen op zo'n forum? Wel, omdat je wilt dat mensen denken over je, dat jij daar expertise in hebt.
Ja, maar het is ook een... Het is ook een gesloten groep. Ik bedoel, het is ook bedoeld om met gelijkgezinden over iets te discussiëren. Het is niet zo, zoals een blog, dat jij iets schrijft wat voor in principe iedereen beschikbaar is en voor iedereen interessant zou kunnen zijn. Zo'n groep is echt gewoon van mensen wat van, ik noem maar iets heel stoms, van modelbouwen houden, dat die daarover kletsen. En dat interesseert de rest van de wereld helemaal niet. Mm-hmm. En dan kun je ook dieper gaan in je discussies. Ik denk dat juist de kracht van die geslotenheid is. Ik ben trouwens niet zo heel helemaal eens met meneer, hoe heet die gast ook alweer?
Berners-Lee.
Ja, want ik vind eerlijk gezegd, die net neutrality is gewoon grote bullshit. Die is er nooit geweest. Ik bedoel, het is altijd een pilarenverhaal geweest. Alleen het is nu gewoon... wat het nu is dat het gewoon veel zichtbaarder is, omdat er een aantal hele grote partijen zijn opgekomen, wat gewoon dominant aan het worden zijn. Ik denk dat dat eventueel wel een probleem zou kunnen zijn, maar die pilaren, dat is er altijd geweest. Het is altijd geweest en het zal ook nooit weggaan. Ja.
Ik weet niet
waar die meneer zich zo heel erg druk om maakt. Volgens mij is hij blijven steken in de jaren 80.
Cindy. Ik denk dat toch niet... Ja, ik denk dat wat Marco zegt ook niet volledig klopt. Er zullen altijd wel pilaren geweest zijn, maar je merkt toch eigenlijk in alle plaatsen in de maatschappij een trend om gegevens in een community te steken. Meestal een commerciële community en die dan op slot te doen.
Zoals Facebook en LinkedIn.
Ja, maar bijvoorbeeld als ik even de link naar het onderwijs mag leggen, want ja, veel meer ken ik niet. bijvoorbeeld Smart School, die uiteindelijk toch meer dan 80% van de elektronische leeromgevingen in secundair onderwijs in handen hebben. Die hebben wel... 80-85% van al onze leerkrachten zitten in een gesloten omgeving.
Ja.
En alles wat dat die maken van materiaal, blijft daarin. Ondanks goede initiatieven, zoals klassement bijvoorbeeld.
Ja.
En waar komt dat dan concreet op neer? Dat eigenlijk de belastingsbetaler betaalt voor materiaal dat in een commerciële omgeving zit. En dat is nu maar één voorbeeld, maar ik denk dat als je een keer zou zoeken, dat we toch zo steeds meer en meer de neiging hebben om in dergelijke communities te gaan zitten.
Maar het probleem is...
Ja, maar dat heeft helemaal niks te maken met het web, hè? Ik bedoel,
jawel, juist wel, hè?
Toch wel. Want of dat dan nu Facebook is of zo'n smart school, het gaat erom dat je eigenlijk allerlei... Anders zou je een website gehad hebben die vrij... of zou je iets aan een klassement gehad hebben waar dat je dan materiaal kan gaan afhalen en nu zit je gewoon in een commercieel systeem waarvan dat de deur dicht is.
Ja, maar ik denk dat het een illusie is om voor volledige net neutrality te gaan, want er zal nog steeds geld verdiend moeten worden. En ja, anders kun je gewoon alles op je buik schrijven en dan gaan we terug naar het papieren internet, zou ik bijna zeggen.
Maar dat schrijft Berners-Lee ook in zijn artikel. Hè. Daarom is het zo'n goed artikel, omdat hij daar ook een antwoord op biedt. Hij zegt, is het verboden om geld te verdienen? Nee, maar dat kan ook op een open net. Amazon bijvoorbeeld laat toe om via hun applicatie, via hun website dingen te verspreiden. Voor hem is dat een goed systeem, omdat die reviews bijvoorbeeld van de boeken zijn publiek zichtbaar. Ook voor mensen die niet kopen bij Amazon. Waar dat bijvoorbeeld het voorbeeld van iTunes, waar dat alles begint met een iTunes hyperlink, dat hij zegt van, als je een link doorstuurt naar een iTunes bestand, naar een podcast of naar een liedje, dan gaat het automatisch, moet je een applicatie installeren.
Ja, maar dat is nu al niet helemaal meer waar, hè?
Als
je
nu,
dat was in het begin van iTunes, was dat zo. Dan kreeg je die pop-up van, kijk, dat gaat er niet. Je moet iTunes opstarten, als je het niet hebt, moet je het installeren. Op dit moment is het zo dat als je een iTunes-link volgt, bijvoorbeeld op Twitter, dan kom je terecht op een webpagina. En op die webpagina kun je dat nummer al beluisteren. Hè? En ik besef wel, als je dat nummer uiteindelijk wilt gaan kopen, moet je iTunes beginnen te installeren. Maar op zich is dat toch al wat meer... toegeving van Apple, van kijk, we tonen al een website waarop je dat nummer kunt beluisteren, zonder dat je daar automatisch iTunes voor moet openen.
Ik heb nu nog nooit zo'n link gekregen, zie.
Dan ga ik u even zo'n link doorsturen.
Wel, stuur mij een link anders.
Want als je in Google ingeeft Tech45 iTunes, dan krijg je heel mooi de pagina van Tech45 in iTunes te zien. En je kunt daar ook al previews van beluisteren, zonder dat je het programma zelf moet installeren. Dus op dat punt vind ik niet dat hij helemaal gelijk heeft.
Ik vind wel dat hij gelijk heeft, wat ik eerder al zei, met Facebook en dergelijke. Dat gewoon die mologen aan het ontstaan zijn. En
dat ja, is wat Cindy ook zegt, dat,
ik denk dat dat inderdaad... Microsoft, hè? Microsoft heeft in de software gewoon een monopolie gehad. Het begint langzaamaan minder te worden. Ja, dat zie je nu op het web ook wel gebeuren. Maar Microsoft is ook over. Het duurt wel lang. En ik denk dat het gewoon een cyclisch verhaal is. Op een gegeven moment valt het in elkaar. Hè? Ik heb al eerder geroepen dat Google eens een keer een klap krijgt. Nou, dat is dit jaar dus niet uitgekomen. Helaas. Maar dat zou met Facebook hetzelfde kunnen gebeuren. Hè? Ik bedoel, op een gegeven moment worden de mensen het gewoon beu. Dat is het voordeel van internet en dat het redelijk zelfregulerend is. En als de mensen het niet bevalt, dat zie je soms bij Facebook, hè, met al die privacyveranderingen en dergelijke, dan komen ze in opstand en ze zijn echt heel luidruchtig aanwezig. En op een gegeven moment moet het bedrijf wel overstag. Anders zijn gewoon de mensen weg.
Weg? Maar... Weet je nog die dag een paar maanden geleden dat iedereen zou weggaan? Hoeveel man is er toen weggegaan? Een paar duizend?
Ja, maar dat was ook meer een opgeklopte hype over Twitter dan dat het werkelijk iets voorstelde.
Ik denk dat we op... Je kunt niet in de chatroom vergelijken Ringloader met Second Life en Lycos. Ik denk niet dat je op dat punt kunt vergelijken met die websites. Er is nog nooit een website zo populair geweest als Facebook. Hè?
Maar ik vind er is daar een verschil. Bij Facebook is het de informatie, mijn informatie, die ze gebruiken. Het is niet hun content die ze gaan afschermen voor anderen. Nee, het is de informatie die ik en wij als gebruikers erop plaatsen, die ze afschermen voor anderen. En ik vind dat daar een verschil is.
Maar bestaan doordat het de rest van het internet vrij is. Hè? Doordat je een link kunt posten naar een YouTube-video en dat je een krantenartikel daar kunt opzetten. Daardoor wordt Facebook leuk. De dag dat de kranten zeggen, dat delen via Facebook, dat is gedaan. Dan is het ook met Facebook gedaan.
Ja, dat is ook waar. Het is eigenlijk, een om het heel rauw te zeggen, een veredelde chatroom, hè? Facebook.
Klopt, ja.
Heeft iemand trouwens, want ik zie hier in de chatroom iemand noemen dat je niet zo snel weg kunt uit bijvoorbeeld Facebook, omdat je dan alles terug moet overtikken en dergelijke. Heeft iemand al geprobeerd om zijn data te exporteren? Want dat schijnt nu mogelijk te zijn op Facebook.
Nee. Dat zouden we eigenlijk eens een keer moeten proberen. Ik weet wel, je krijgt het als HTML. Dus als iets
als HTML.
Als HTML.
En wat zit daar dan allemaal in? Updates.
Alles behalve uw contactpersonen.
Ja.
Alles behalve uw contactpersonen.
Ah ja, dat is de kracht van Facebook, hè? Ja. Daar hebben we het
vorige keer
over gehad.
Wil je dat?
Nee, volgens mij is er geen kat die dat doet. NetPierre zegt wel heel handig, maar... Van Twitter zou ik het wel bijvoorbeeld willen. Daar hou ik het ook van bij. Maar dat is waarschijnlijk omdat ik een andere relatie heb met Twitter dan met Facebook.
Ja, ik gebruik Facebook wel, maar ik kon geen les. Als het vandaag of morgen zou klappen, het zou me echt worst wezen.
Ja, maar wij zijn uitzondering. Als ik kijk naar de mensen in mijn vriendenkring, dus gewone stervelingen, voor die wordt Facebook bijna synoniem met het internet, hè?
Ja, maar dat klopt wel, want ik merk dat nu ook wel. Bijvoorbeeld, ik post al mijn foto's op Flickr en daar komt quasi geen reactie op. En deze week was ik de nieuwe features van iPhoto-integratie met Facebook aan het testen voor een screencast die ik aan het maken ben over iPhoto. En ik postte dus een aantal van die foto's op Facebook en plots kreeg ik daar reactie op. Dan vroeg ik ook aan die mensen, ik heb je de link doorgestuurd van de Flickr newsgroup. Van de Flickr-groep, waar je eventueel ook kon reageren. Maar nee, die mensen die zitten al binnen Facebook en die blijven daar ook binnen.
Ja, dat is ook. En dat geldt met het messaging-systeem van Facebook alleen maar erger worden. Hè? Vroeger moesten ze nog een e-mailprogramma open doen om te kijken of er nieuwe berichten waren op Facebook. Nu moet dat zelfs niet meer. Hè. Nu blijven ze gewoon altijd binnen Facebook. Hè.
Maar dat is ook wat dat er al een aantal keer... Alleen, dat is ook zo'n afgedraaide grijze plaat. Mensen reageren niet op Flickr, omdat andere mensen daar niet gaan kijken. Mm-hmm. Mensen reageren niet voor zichzelf of voor u, maar reageren om cool te zijn tegenover hun vrienden.
Ja. En, daar,
en hun vrienden zitten nu eenmaal op Facebook.
Ja, ja, dat klopt.
En daarvoor is Lee dus bang, hè, dat we binnen die, zoals je het zegt, inderdaad, binnen die silo's blijven hangen. Hè. Zoals Smart School, wat ik trouwens een heel goed voorbeeld vond. Maar Smart School verdient geld op die manier. Heeft, Smart School heeft er niks aan om de data open te stellen naar concurrenten die er ook zijn, die veel te klein zijn. Want...
Nee, en uiteindelijk, wat dat zij, allee, zij vervullen ook een nood. In die zin dat de gemiddelde secundaire school geen geld heeft om een IT'er te betalen. Mm-hmm. En ja, zij vervullen daar een nood. Ze zijn op een gat in de, markt gesprongen. En ze hebben ook zeker geen slecht product. Nee. Maar als je dan gewoon gaat verder denken op een ander level, maar dat is ook in de wetenschap misschien nog erger, dan kom je gewoon op het punt dat je met geld van de belastingbetaler van alles doet en het komt niet terug.
Ja, klopt.
In dit geval dan. Dat is bij Facebook dan niet... Het is gewoon een commercieel bedrijf, het is een ander verhaal. Maar
ja, het is zo dat het internet is volwassen aan het worden. Hè?
Ja.
En met volwassen worden komt er ook meer geld bij kijken. En dan, ja, als er geld bij komt kijken, dan wordt het voor een stuk meer gesloten. Hè?
Dit is de Tech 45 podcast.
Zullen we overgaan naar het volgende, wat er eigenlijk bij aansluit? Naar het schijnt is de grote baas van News Corp, Rupert Murdoch, samen met onze goede vriend Steve Jobs, aan het werken aan een digitale krant. Stefan, je had dat artikel gemarkeerd in Delicious.
Ja, klopt.
Waarom? Waar gaat het over?
Het gaat om een echt specifieke krant eigenlijk, die enkel alleen beschikbaar is op de iPad en niet de zoveelste kloon van een PDF van een originele krant die eventjes in een iPad-applicatie gedumpt wordt. En ik vond dat wel een mooi initiatief is, omdat niet alleen is het content die op een andere manier niet te verkrijgen is, dus je kan er geld mee verdienen, maar het zal ook onmiddellijk iets zijn wat echt specifiek getailerd is voor de iPad. En dus niet zoals ik zei, een PDF of zo op die iPad, zoals zoveel van die kranten de dag van vandaag.
En ziet jij dat zitten? Is dat...
Ja.
Want ja. Je hebt een beetje een haat-liefde-relatie met bijvoorbeeld de standaard-applicatie.
Ja, omdat ik vind dat voor die applicatie is voor 90% gewoon een PDF.
Zou je betalen, want dit zou, als ik goed kijk, wacht even kijken hier, 99 cent per week gaan kosten, wat ik wat vreemd vind, maar goed. De krant zou de Daily heten en de focus gaat liggen op algemeen nieuws, maar natuurlijk gaat dat nieuws uit de VS komen. Zou jij er dan voor betalen? Nu, het is niet veel, hè?
Moest dat nu een gelijkaardige krant zijn hier in België met het nieuws uit België? Ja, direct.
Ja, maar dat is het niet. Het is nu die krant met nieuws uit de VS.
Ja, maar voor een krant met nieuws uit de VS, dat nieuws interesseert me niet. Dat bedoel ik nu net. Ze moeten nieuws kunnen brengen op een of andere manier die mij interesseert.
Mm-hmm.
En als dat, ja, Amerikaans nieuws voor mij, dat zegt mij niet veel. Behalve misschien als ik ergens in de VS ben en daar op die moment eens een krant wil lezen. Maar stel nu bijvoorbeeld dat onze Belgische kranten samen net hetzelfde zouden gaan doen, maar met Belgisch nieuws of Vlaams nieuws of echt regionaler nieuws. Onmiddellijk. Ik koop dat en ik neem een abonnement.
Ja, de Belgische kranten allemaal samenwerken voor één krant uit te geven.
Ja, je kunt nooit weten, hè, dat ze ergens elk zijn deel doen. Ik bedoel, maar we hebben het al zo vaak gezegd, de ene krant is goed in dat soort dingen, ja. En de andere krant in dat soort dingen. De ene gaat dan iets dieper in op regionaal nieuws, de andere is dan goed in sport. Waarom leggen ze niet alles samen en maken ze één deftige iPad-applicatie, één deftige Belgische iPad-krant?
Ja. Daarom denk ik dat de toekomst aan de auteur is. Misschien wel een beetje. Als je ziet... Iedereen heeft nu de kans om op internet een blog te starten. En een keer dat de betalingssystemen er zijn, is zoiets mogelijk. Hè? Dan kun je een krant oprichten met 17 mannen. Je hebt niet eens een redacteur nodig. En iedereen schrijft zijn artikeltjes.
Maar dat is het probleem. Hè? Dat wij zijn niet gewoon om te betalen voor dingen die op het internet verschijnen. Hè? Als jij morgen zou gaan zeggen van kijk, Jan, ik ga mijn blog ga ik afsluiten en ik ga daar geld voor vragen.
Ik vrees niet dat je geen lezers meer?
Ik zou het nog lezen, omdat ik u sympathiek vind. Maar...
De meerderheid is weg, natuurlijk. Maar ik heb het nu geprobeerd, hè. Allee, misschien is, linkt dat er wel aan, met dat Flutter-systeem.
Goh, Flutter, dat is ook nog zoiets.
Ja. Ja. En dat wijst inderdaad uit dat we daar in België absoluut nog niet klaar voor zijn. In Duitsland schijnt het wel te werken, op een of andere manier.
Ja, ik zag hier de Duitse krant, de Zeit, die heeft een iPad-versie van hun website. Dus ze hebben een website, en dan hebben ze van die website een aparte iPad-versie gemaakt. Plus, ze hebben ook nog een iPad-applicatie, waarbij je dan, wat zij premium content noemen, ik weet niet wat ik daarmee moet voorstellen, maar in de chatroom wordt apache.be vernoemd.
Uh-huh. En hoe zit het met Wired? Heeft iemand van jullie Wired in de iPad-app?
Ja.
En?
Ik vind er helemaal niks aan.
Nee.
Nee,
wat kost die eigenlijk per issue?
Volgens mij iets van $4 of €4, of zoiets.
Minder zoiets. Per maand dat het uitkomt dan, hè?
Ja. Maar ja, het probleem is, op zo'n iPad kun je van alles doen. Je kan het veel interactiever maken, je kan het interessanter maken voor de mensen. Veel kranten en veel magazines pleuren gewoon een geconverteerde PDF, zeg maar, als een iPad-versie online of in de App Store. Dat is het ene uiterste. Het andere uiterste zie je bij bijvoorbeeld Wired, die allerlei rare dingen waardoor je moet gaan scrollen en weet ik het allemaal moet gaan doen, wat het lezen gewoon niet handig maakt. En ik vind Wired om te lezen op de iPad vind ik gewoon waardeloos. Ik vind het echt gewoon niet handig.
Mm-hmm. Is ook niet een van de problemen dat we bijvoorbeeld op dit moment gewoon zijn om, als we iets op het internet lezen, om te beginnen linken, om het in Twitter te zetten of in Facebook te zetten of er een artikel op ons blog over te schrijven. En dat kan dan niet met dit soort applicaties, hè?
Waarom niet?
Ja, dat zou eigenlijk toch met één klik moeten kunnen.
Naar wat ik lees, zou het voor bijvoorbeeld voor The Daily, dus de krant van Murdoch en Jobs, zou het bijvoorbeeld niet kunnen. Kan het met de standaardapplicatie, Stefan?
Maar ik dacht dat je artikels kon gaan delen, alleen niet op... dat is ook weer zoiets. Bepaalde zaken kan je dat wel gaan delen op Facebook en om het even wat. En andere zaken dat weer niet. Maar ik zie niet wel zo'n specifiek ding ook niet kan.
Je kunt een gewone krant ook niet beginnen delen. Dan moet je ze gaan doorgeven. Maar ja, voor digitale content zijn we dat nu wel gewoon. Stel aan dat we kunnen dingen doorgeven.
Ja, ik vind... No. Ik weet niet.
Dat is geen gebrekpunt voor u?
Voor mij niet echt, nee. Mm-hmm. Allee, als ik daarvoor betaal, ja, dan... Als die ander dat wil zien, dan moet hij er ook maar voor betalen. Nee. Allee, op zich heb ik daar ook niet echt een probleem mee, dat je moet betalen om iets te kunnen gaan zien. Maar ik bedoel wel, kijk, als dan content in die applicatie zit, en ik post een of andere link, dan zou er inderdaad ergens een systeem moeten zijn dat voor mensen die de desbetreffende applicatie hebben, dat dan onmiddellijk die applicatie opgestart wordt en geopend wordt, daar waar het moet. Hè.
Ja, en dat is ook het probleem, hè. Waar gaat je naartoe als we die applicatie niet hebben, hè? Ik heb geen iPad en jij deelt die link, Stefan. Waar ga ik dan naartoe, hè?
En wel, dan zorg je dat je een landingpage hebt om je applicatie te gaan verkopen.
Ja, voilà. Maar ja, daar houdt het op, hè?
Ja. Als je echt wilt geld gaan verdienen met content of met een applicatie, dan moet je er ook voor zorgen dat de mensen die applicatie kopen. En dan kan je moeilijk verwachten dat je al dat nieuws dat echt specifiek voor die applicatie gemaakt wordt en geschreven wordt, dat je dat zomaar op het internet zou gooien en dat de rest dat gratis en voor niks kan bekijken.
Maar waar zou je dan voor betalen? Voor wat voor inhoud zou je betalen?
Ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in alles wat redelijk veel met techniek te maken heeft, met ruimtevaart, met zo van die zaken. Nu, als mensen mij dat kunnen aanbieden en al de rest van die onnozele krant dat ik toch niet lees, ervan tussen laten, dan zou ik bereid zijn om daarvoor te betalen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld sport interesseert mij geen moer eigenlijk. Dus, maar ik betaal iedere keer als ik een krant koop ook wel het deel sport. Hè. Ik kan niet zeggen van het is 1/4 sport, ja, ik zal 1/4 minder betalen, maar die sport lees ik toch niet.
Cindy, heb jij een krantabonnement?
Ja. Alleen tijdschriften.
Ja.
Eigenlijk,
noem eens iets waar je dan een abonnement op hebt, wat je echt veel leest.
The Wired, Knak, mm-hmm. En ik deel ook de humo. Eigenlijk laat ik alle tijdschriften buiten de Wired laat ik bij mijn ouders toekomen, omdat ik alles met 2 maanden vertraging lees.
Ja.
En dus laat ik die mensen de primeur.
Wat haalt je meer uit die tijdschriften dat je niet haalt uit het internet? Want ik veronderstel dat jij, net zoals ons, veel blogs leest en veel op het internet leest.
Achtergrond vooral.
Wow.
Je achtergrond en ook, er zijn zaken bijvoorbeeld... de weekendknak is heel fijn om extreme interieurs te zien waar dat je zelf nooit aan geraakt. En in theorie zou je dat ook op blogs kunnen lezen. Maar dat zit gewoon mooi verpakt in een magazine.
Ja, dat is ook heel vaak.
Dat is nu maar één voorbeeld.
Dat het ook mooi verpakt is en die achtergrond, hè?
Ja, en uiteindelijk die duiding, bijvoorbeeld voor onderwijszaken kan ik niks met magazines. Daar vind ik de duiding alleen op weblogs.
Ja.
Maar voor alles wat politiek, actualiteit, cultuur en kunst is, moet ik er ook wel bij zeggen dat ik de krant alleen online lees en geen kabel-tv heb. Dat is natuurlijk ook wel...
Ja. Die krant, de Daily, die... Ja. Heet de Daily, dus is op zich wel vrij logisch, zou 1 keer per dag bijgewerkt worden. Dus dat wil zeggen dat je 's morgens opstaat en dat de krant er dan is, maar voor de rest van de dag niet meer zou bijgewerkt worden. Is dat een beperking?
Epic fail.
Dat woord ben ik zo moe aan het worden, hè. Fail. Maar goed, daar gaat het niet over. Ga verder.
Nee, come on. Daar mis je toch totaal de relevantie van zo'n online ding mee.
Niet als ze achtergrond bieden, hè?
Juist, daar is de clue. Ja. Als je echt diepgaande nieuws wil doen, dan
maar
hoeft
het ene sluit dan
real time
niet uit
te zijn. Want wat je nu ziet bij alle kranten is dat ze alles van elkaar gewoon copy-pasten. En dat is gewoon complete shit. Dus als er gewoon eens een krant komt die maar 1 keer per dag geüpdate wordt, of 2 keer per dag, en dan echt gewoon diepgaande artikelen heeft en ook analyses. Ik denk dat het dan geen fail zal zijn, maar dat het toch best wel een goed product kan worden. Mm-hmm. Kijk, of het mij interesseert omdat het Amerikaans is. Ja goed, daar heeft Stefan ook al het nodig over gezegd.
Ik vind dat het een het ander niet moet uitsluiten. Je zou perfect in uw rechterbalk iets kunnen hebben. Ik zeg maar iets, als je een gewone layout neemt, in een rechterbalk neemt je gewoon snel nieuws over. En mensen die dat willen weten, klikken inderdaad en dan krijg je gewoon het persbericht, copy-paste. En nu wordt er heel vaak inderdaad op krantensites een artikel gedaan, tussen aanhalingstekens, wat eigenlijk een herwerkte versie is van een persbericht, waar dat er eigenlijk toch nog werk aan is. Om er een echt artikel van te maken, maar dan wordt dat zo online maar gesmeten. Eigenlijk veel beter zou zijn dat je daar gewoon zegt van kijk, dit zijn de persberichten die binnenkomen die wij relevant vinden.
Maar wil je dan niet echt een klein beetje te veel tegelijkertijd? Allee, je wilt dan de krant die constant geüpdate wordt met achtergrondnieuws en
diepgaande
analyses en ook nog gratis en je wilt ze ook nog kunnen delen op het internet en van overal tegelijk te bekijken zonder een app.
Is dat het probleem?
We moeten toch een beetje serieus blijven ook. Okay. Er zijn mensen die daar een boterham moeten mee verdienen op een of andere manier. Dus ja, oké, dat ze dan hun werk, als het echt diepgaande dingen zijn en dan achtergrondanalyses en zo, dan kruipt daar werk en tijd in. En dan vind ik dat meer dan normaal dat je daar moet voor betalen en dat je dat niet zomaar te grabbel kunt gooien op het internet. Allee, dat is mijn visie.
Hoor Stefan, dus weet je nog de tijd dat we het over tv hadden, dat Stefan zei, ik moet uw reclame niet, VTM?
Ja, ik moet dat ook niet.
Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Jan, wat wilt je dan eigenlijk?
Liefst een website waar ik het gewone nieuws kan volgen.
Gratis?
Gratis, hè, waar ik gewoon up-to-date blijf. En als ik achtergrondinformatie wil, of diepgaandere interviews en dat soort dingen, dan wil ik daarvoor betalen.
Voilà, heel mooi gezegd.
Maar snel nieuws kost niks. Dat is een persbericht copy-pasten. Dat is gewoon één stom manneke er zetten die zegt, dat is interessant, dat is niet interessant. De Boerenbond organiseert een pensenverkoop, wel niet interessant. Hè. Er is een vliegtuig gecrashed, wel interessant. Heb.
Ja.
Maar wie gaat er beslissen voor mij dat dat geval van de Boerenbond niet interessant is voor mij? Allee, laat mij toch een keer zelf beslissen. Maar dat
doen een redacteur.
Ja, maar dat is te veel werk.
Ja, maar dat bedoel ik nu net. Zij beslissen over wat allee, zij voor mij vinden dat een goed artikel is. En zij geven mij spurt omdat ze denken dat ik Jan Modaalbaan en hou van spurt. Maar dat interesseert mij niet en daar wil ik ook niet voor betalen. Maar als er dan iets is wat mij wel interesseert en dat misschien iets meer geld kost, dan moet ik daar kunnen aanraken en moet ik ook op een of andere manier daarvoor kunnen betalen. Ja. En meer vraag ik niet.
Dus jij wilt betalen voor specifieke content. Geef mij technieuws en geef mij, zeg maar iets, politiek nieuws. Ik noem maar iets.
Ja.
En gooi de sport
uit. Ik denk dat we het daarover eens zijn.
Voilà, goed. Ja. Dan gaan we... Marco, misschien
dat betekent
nog.
Dus, ja, dat betekent dus dat gewoon eigenlijk van alles gewoon diepgaande artikelen en analyses beschikbaar moeten zijn. Dus ook voor die boeren dingen. Want iedereen... Er is altijd wel ergens iemand wat ergens voor wil betalen. In principe lijkt me dat best een goed plan en zou dat best eens een hoop werkgelegenheid in de krantenindustrie kunnen verschaffen. Als iedereen gewoon die analyses gaat schrijven en achter een paywall zetten, dan misschien wordt het dan nog wat.
Pas op met een paywall, hè?
Ja, oké, ik noem het paywall, maar betalen voor het nieuws wat je wil, laat het zo zeggen.
Mm-hmm. Dit is de Tech 45 podcast.
We gaan overgaan naar het kort nieuws. 45 minuten en 41 seconden. Tijd voor het kort nieuws. We gaan beginnen met... Oei, wacht. Ik heb het niet openstaan wie wat heeft. Marco, jij mag beginnen.
Oh, damn. Ik was ook net aan het zoeken. Oké. <Okay. laughs> Ik heb hem al. Oh.
Okay. Is kort op de ballen, Marco.
Ja, iedereen weet het ondertussen. Hè? iOS 4.2.x is uit voor iPhone, iPod, iPad en Apple TV.
Mhm.
En daarbij is ook de Mobile Me-dienst veranderd. In de hoeverre dat Find My iPhone is nu voor iedereen gratis te gebruiken.
Ja, dat was mijn opmerking.
Daar hoef je geen echt Mobile Me betaald account meer voor te hebben.
Maar is dat niet enkel voor de recentere toestellen? Ik dacht dat enkel voor de iPhone 4 was, dat het gratis... Allee, dat kan verkeerd zijn, hoor.
Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Volgens mij heeft het wel te maken met de laatste iOS-update, maar niet met het toestel, dacht ik.
Nu, het is vreemd. Ik heb het ook gezegd in de Wave.
Ik heb het in de chat ook gezegd. Enkel iPad, iPhone 4 en iPod Touch 3.
Ja, oké.
Okay. Ja. Dus ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar dacht dat ik iets gelezen had. Maar het doet er niet toe.
Wat ik wel een fail vind. Als we
daar hebben we het weer. Fail!
Ja.
Miserabel woord.
Wat ik echt gigantische misser vind van Apple is dat je... ze hebben AirPlay geïntroduceerd, maar dat is op dit moment zo beperkt dat het voor mij eigenlijk niet eens echt interessant is. Wat ik wil, is de filmpjes wat ik op mijn iPhone heb opgenomen, gewoon huppakee naar mijn Apple TV streamen en laten zien op het grote beeldscherm.
Dat kan dus niet.
Dat kan gewoon niet. Nee.
Dus je neemt de filmknop met je iPhone van uw zoon of dochter, ik noem maar iets, en dat kun je niet tonen aan de familie via AirPlay.
Nee, dat moet ik dus eerst synchroniseren met iTunes en dan weer terug synchroniseren zodat het in mijn video's komt. En dan kan ik het wel airplayen.
Ik kan me niet voorstellen dat dat lang zo gaat blijven.
Nee, er gaan al geruchten dat 4.3 heel snel gaat uitkomen, ergens halverwege december.
Mm-hmm.
En ik hoop echt van harte dat, dat ze dat oplossen. Ik schrijf normaal nooit mails naar Steve Jobs, maar voor deze heb ik dus een uitzondering gemaakt. En ik heb gewoon eens een keer een mail gestuurd naar Steve Jobs en natuurlijk geen antwoord gekregen. Maar goed, ik denk dat ik de enige ben geweest wat hierover geklaagd heeft.
Nog iets wat er relevant is voor die update? Want we hebben er al het heel vaak over gehad, maar iets wat er...
Ja, voor de iPad is het natuurlijk de grootste update. Want zij krijgen multitasking, folders en de hele rambam wat op de iPhone 4 al was. Voor de rest, ja.
Het is ze noemen het eigenlijk de unification release, hè?
Ja.
Iedereen is nu gelijk, hè?
Iedereen behalve de Apple TV.
Ja, oké. Goed, het is iOS 4.2.1, hè, voor alle duidelijkheid, hè?
Ja.
Zo klopt dat ook, hè? Jij had nog iets, hè?
Ja, ik heb nog een heel kort nieuws. We zijn bijna door onze IP-adres heen. De beschikbare aantal IP-adressen, IPv4, zeg maar,
ja,
is 7 uur geleden is dat net onder de 164 miljoen adressen gezakt. Ze verwachten dat we er nog ongeveer 100 dagen mee rond kunnen komen en dat het dan het einde van het internet is.
IPv6, maar dat is nog niet helemaal zoals het moet zijn, hè?
Nee, er zijn nog behoorlijk wat problemen mee.
Ja.
En ja, ik neig daarna om bijna te gaan zeggen van het is eigenlijk een beetje het Y2K-probleem, wat ook geen probleem is.
Ja, ja, ja.
Lijkt erop dat ze toch wel weer een beetje alles op aan het kloppen zijn en een beetje paniek aan het zaaien en de IT'ers maar weer flink aan het werk zetten.
Je kunt het volgen op Twitter, hè, dacht ik.
Ja, er is een IPv4 countdown.
IPv4 countdown, dat is de Twitter-account. Ja. En kunt je volgen hoe lang het nog duurt, alvorens de... Hoe noemen ze het? IPcalypse?
Ja, IPcalypse, ja.
IPcalypse. Goed. Meneer Seurink. Hallo.
Ja, sorry. Ben ik was kijkend.
Wat je krant aan het lezen?
Ja. Nee, ik was... ik heb zo'n uitschakelsysteem voor als ik iets wil drinken, en dan vergeet ik dat soms uit te zetten.
Aan te zetten, maar goed.
De Galaxy Tab, die heeft al 700.000 stuks verkocht. Dat is de Android... ik wil niet zeggen iPad-killer, maar iPad-concurrent. Dat is sedert midden september. Dus om te zeggen dat het een enorm succes is, is veel gezegd, maar toch zijn er al behoorlijk wat van die toestelletjes verkocht.
Dat is veel, 700.000 stuks. Dat is dat 7-inch model, hè?
Ja.
Ja.
Ik vind die wel behoorlijk duur. Ik heb er naar gekeken en die kost wel eigenlijk gewoon iets duurder dan de iPad.
€749.
Ja. Maar natuurlijk in Amerika met gesubsidieerde contracten en dat soort toestanden, dat verandert de zaak natuurlijk.
Stefan is ondertussen tips aan het ronselen via de chatroom. Je moet niet denken dat ik dat niet zie, hoor.
Ja.
Ja, ga verder,
Jan. Vorige week was Windows jarig. 25 jaar. De zilveren jubilee van Windows.
Ik ben ingestapt bij 3.1. En jij, Jan?
Wat blieft je?
Ik ben ingestapt bij 3.1.
Ik ben iets jonger. Hè. Ik ben 95 was mijn eerste.
95?
Ja.
Ja.
Was dat filmpje, volgens mij stond het erbij op YouTube, geloof ik, over die introductie van Windows 1.0. Was dat nu echt Steve Ballmer? En is dat echt zo'n Mongool zoals die nu ook is eigenlijk?
Was dat een spoof? Ik heb het niet gezien.
Ik heb het ook niet gezien, maar dat is wel een heel rare mens.
Ah, dat was echt een filmpje. Die
dat is echt een rare mens. Dat is die developers. Hè? Dus
ja.
Die doet wel vaker gekke dingen.
Ik kan het mij zo voorstellen. Ja. Dat hij ook daar al iets raar heeft gedaan.
Ja. Ik zoek eens even op. Misschien dat ik hem nog in de chat kan zetten zo meteen.
Ja. Dan een social media nieuwsje. MySpace is... gaat succesvoller worden, want ze hebben nu Facebook Connect. Dus je kunt nu, vanaf nu kunt je inloggen op je MySpace met Facebook. Dus als je een gewone mens bent die af en toe toch van muziek houdt, dan kun je daar nu ook weer terecht.
Dat is het einde van MySpace, denk ik. Allee, het einde niet, maar toch, dat is zo huilen met de pet op, hè?
Wel, nee, ik zou dat niet zeggen. Want nee. Mensen... hoef je toch... nu geen echte account meer aan te maken.
Ja, maar dan is het toch, als je al geen account meer hebt, moet voor je eigen site en de login van een andere site moet gebruiken, terwijl jij vroeger de grotere site waart, dat is toch teken dat het niet echt goed gaat, hè?
Het gaat niet echt goed, nee, dat is waar. Nee. Maar ik denk dat ze zich serieus aan het herprofileren zijn. En als ze daar een beetje een goede marketing kunnen voeren en terug echt naar die muziek gaan... want MySpace is eigenlijk ten onder gegaan aan het feit dat Jan en Klein Pierke daar ook op begon te zitten. Hè. Ik had ook een MySpace-pagina. Dus oorspronkelijk bedoeld voor muzikanten en liefhebbers van muziek. Maar ik had een MySpace-pagina, omdat iedereen dat had. Maar ik heb niks echt speciaal met muziek.
No.
En ook met een redesign en zo.
Ik zeg einde oefening voor MySpace. Je had nog één item, Jan.
Ja, wel, de NMBS heeft een iPad-app gemaakt. NMBS, Nationale Maatschappij voor de Buurtspoorwegen, is... Die hebben nu een iPad-app. Na eerst iRail te bestreden te hebben. iRail was iets dat gebouwd werd door iemand die de data van de NMBS-site scrapte.
Was dat Tuinslag? Was dat dat? Die, was
Tuinslag,
dat
die inderdaad. Ja. Is nog in onze Barcamp special geweest, denk ik, hè? Nee?
Nee, dat denk ik niet. We hebben die wel willen, maar die was er toen niet, dacht ik.
Ah, oké. Dus iRail was een illegale versie daarvan, maar ook nu dus een iPad-app.
En een Android-applicatie, zegt Tommycon in de chatroom.
Ah ja, kijk. En, maar ze hebben ook al lang eigenlijk een mobiele website en die werkt ook perfect. Dus als je zegt van, ik surf liever naar een website, m.nmbs.be.
En dat werkt goed, heb je al getest?
Ja.
Oké. Okay.
Ik gebruik dat eigenlijk altijd.
Dat was uw kort nieuws, denk ik, hè?
Ja.
Cindy, heb jij ook kort nieuws?
Nee, ik doe alleen van tips.
Van tips, goed. Meneer Lestage, heb je ondertussen al kort nieuws geronseld in de chatroom?
Nee.
Nee, ah, wel, dan heb ik kort nieuws. Ik heb altijd van die luchtige dingen, hè. Ik ben geen serieuze mens, hè. Er is een nieuwe trailer beschikbaar voor Glitch. Glitch wordt een massively multiplayer game voor de browser in wat zij noemen the spirit of the web, wat dat ook mogen betekenen, en zou beschikbaar komen in de lente van 2011. We hebben het daar al eens over gehad tijdens een oudere Tech 45. De URL is glitch.com. Hele mooie trailer, ik ben zeer benieuwd. Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing van Apple, dat is een hele mond vol, die heeft een Twitter-account, twitter.com/pschiller, met SCH. En hij is actiever dan die andere, hoe heet hij weer? Jonathan Ive? Had hij ook geen Twitter-account? Nee. Kan er niet onmiddellijk op komen. Het is sinds vorige week mogelijk, en dat vond ik heel interessant, om uw Google Docs te bewerken op bijvoorbeeld de iPhone, de iPad of op Android-toestellen. Interessant voor ons misschien is ook dat je nu real-time kunt werken aan een document als je onderweg bent. Dus je ziet live als iemand een aanpassing doet aan een document. Dat is misschien wel al langer op de gewone website. En Android-gebruikers, ze hebben dit keer een streepje voor, kunnen tenslotte tekst ingeven via de microfoon van een toestel. Maar ik ga ervan uit dat het enkel in het Engels kan. Alweer een argument bij om een iPad te kopen. Alsof ik er nog nodig had. We zijn door het kort nieuws heen. Dan gaan we beginnen aan de tips en dan gaan we Cindy laten beginnen.
Dit is de Tech 45 podcast.
Ja, ik heb mij dan toch verplicht gezien afgelopen week om een fax-applicatie in gebruik te nemen.
Een wat?
Een fax-applicatie.
Oké.
Okay. Ik vind faxen zo een technologie waarvan dat je denkt, dat is uit de tijd en misschien dat administraties en commerciële dat nog op dagelijkse basis gebruiken, maar ik verwacht dat binnen mijn werk niet echt als een noodzakelijkheid. Maar de laatste tijd krijg ik ofwel van conferentieorganisaties paniektelefoontjes van, er is iets fout met de betaling, gelieve dit en dat te faxen. En het stoort mij dan een beetje dat ik dan altijd naar een of andere faxmachine moet lopen. En dus ben ik op internet eens gaan zoeken van waarmee kan ik faxen. En ik heb uiteindelijk gekozen voor een heel oude service, een Nederlandse service, Xoip. Kennen jullie die?
Ik heb ervan gehoord, ja.
Ja, het is een service die ik nog ken van in de tijd dat ik bij Tiscali werkte. Die was toen opgekocht door Tiscali, maar die hebben zich ondertussen weer vrijgekocht. En wat die doen is nog altijd hetzelfde als 10 jaar geleden, zijnde dat je een faxnummer van hen krijgt, weliswaar een Nederlands faxnummer. Dus als mensen naar je faxnummer faxen, dan komt dat in je mail terecht. Maar je kan ook online, gewoon via de browser, faxen versturen. En dat kost 15 cent per fax.
Dat is niet veel.
Dat is niet veel. Ik heb het uiteindelijk betaald met PayPal. En dan was ik verplicht om 30 zogenaamde XOIP credits te kopen. En daarvoor kan ik dan in totaal 30 faxen sturen. Mm-hmm. Maar dat gaat mij ontzettend veel werk besparen. In plaats van altijd naar een of ander faxtoestel te moeten gaan zoeken, dat ik eigenlijk niet in mijn buurt sta.
Geef je gewoon dat Nederlands nummer door en de faxen komen daar naartoe. En die belanden mooi in de e-mail. Als PDF dan?
Ja.
Ah, oké. Okay.
En als je het zelf verstuurt, dan zie je het ook niet dat het een Nederlands nummer is. En of dat je nu faxt naar Nederland of naar België, het is hetzelfde aantal credits, zijnde eentje. Dus 15 cent, daarvoor hoef je het niet te laten.
En als de credits op zijn? Gewoon,
Dan kan je gewoon bij bestellen. Faxen krijgen is altijd gratis, versturen niet.
Ah, oké.
Okay. Dus de website is XOIP, XOIP. Ze doen nog veel meer in Nederland, maar dat is niet echt voor Vlaanderen interessant. Daar zou Marco misschien meer met kunnen.
Dus dat gek dat die techniek nog altijd gebruikt wordt. Hè? En die zal nog wel heel lang bestaan, want ik stuur nog regelmatig een fax voor school dan.
Maar ja, met de fax op school dan.
Ja, als de directeur zegt van kijk, stuur mij dat document eens even door, en dat is niet digitaal, een briefje is binnengekomen op zijn naam bijvoorbeeld, het gaat altijd via, er is geen simpeler manier om dat door te sturen dan via fax.
Wel, en er is, ik heb ook al gevraagd voor adreswijzigingen bijvoorbeeld. Mag ik niet gewoon een kopie nemen van een nutsfactuur, zoals dat dan noemt, en dat dan mailen? Nee, dat moet nog altijd fax zijn.
Een fax, ja.
Terwijl dat ik nu met een Hollands nummer zit. Blijkbaar is dat dan toch... Vindt men dat nog steeds meer rechtsgeldig dan het mailen van een pdf?
De fax. Stefan Lestage, link naar mijn tipje toch nog teruggevonden. Wat is uw tipje, Stefan?
Wel, mijn tip is eigenlijk voor de verandering nog eens een game. Ik ben sinds jaar en dag een fan van de Civilization-series van games. Al van sinds het begin eigenlijk. En sinds kort, ik dacht van gisteren of eergisteren, is Civilization 5 ook beschikbaar voor de Mac.
Oh.
Dus... kijk er naar uit, maar ik heb ook al gezien dat je blijkbaar het spel ook online kan kopen. Dus een electronic download. Dus de kans is groot dat ik dat deze avond nog zal downloaden.
Allee, daar gaat mijn mp3's van de Macbeurs.
Maar dat kan gelijkertijd gebeuren.
Ja, dat kan gelijk. Wat is, leg eens heel kort uit wat Civilization precies is, want ik heb het nooit gespeeld.
Civilization is eigenlijk een turn-based strategy game, zo'n soort RTS avant la lettre, waarbij dat je als... Eigenlijk een beschaving moet gaan stichten en die moet gaan leiden door de tijd heen.
En wat betekent turn-based?
Ja, iedere speler krijgt dus eigenlijk een beurt. Het is met beurtruilsysteem, dus iedere speler kan dat ook met meerdere spelers spelen. Maar je krijgt een beurt waarop je dan een aantal zaken kan uitvoeren, zoals bijvoorbeeld legers verplaatsen, boeren op het veld gaan zetten en zo. En eens je zegt van oké, mijn beurt is vol, dan is het pas aan de volgende.
Ja,
dus het is niet zo dat het tegelijkertijd gebeurt, zoals bijvoorbeeld een Red Alert of zoiets. Het is echt
of StarCraft.
Ja.
Ja, oké. Okay. Marco Frissen?
Ik heb er drie, als het niet erg is.
Geen probleem.
Het zijn twee websites en één dienst waar we het eigenlijk vorige keer ook al over gehad hebben. De eerste is mondaynote.com. Als we het over uitgebreide analyses hebben. Dat is een blog, een wekelijkse blog over media, technologie en business models noemen ze het zelf. Dus zakelijke dingen. Door Jean-Louis Gasset en Frédéric Filou. Jean-Louis Gasset is voor mij heel bekend omdat hij vroeger BOS heeft gehad. Frédéric Filou ken ik zelf niet zozeer, maar zij schrijven dus echt hele uitgebreide artikelen over bepaalde onderwerpen wat in de media en in de technologie spelen. Ze gaan redelijk diep in hun analyses, dus het is niet voor iedereen denk ik, maar ik vind het zelf heel erg interessant om te lezen.
De URL was?
mondaynote.com. Ze hebben ook een iPhone-app.
Ja.
De volgende is kinectaku.com. Sinds vorige week ben ik in het bezit van een Xbox 360 met Kinect. Ik mag hem pas met Sinterklaas uitpakken, maar goed.
Oh, dat zijn die bewegingsdingen.
Ja, en Kinectaku is een site die eigenlijk helemaal dedicated is aan Kinect-software en reviews en noem maar op.
Hangt het ook af van Kotaku?
Nee, volgens mij heeft het niks ermee te maken. Ze hebben volgens mij alleen maar die naam een beetje daarvoor gebruikt. Ja. De laatste tip, daar hebben we vorige keer over gehad, over de social networks. Path, mm-hmm. het closed network zou ik bijna zeggen. Ik ben er zelf toch wel heel erg gecharmeerd van geraakt. Ik zag dat Davy Buntings, die zit er ook op, dus wij zijn ook contacten. Ik vind het toch een toevoeging naast het Facebook. Ik heb er zelf ook een blogpost over geschreven waarom ik denk dat dat eigenlijk toch wel toekomst zou hebben.
Die heb ik gelezen.
Ik vind zelf Facebook, daar hou ik, en Twitter ook, en alle andere echte open netwerken, hou ik me redelijk in met wat ik plaats. Ik denk toch echt wel naar wat ik erop zet. Ik zet ook nooit echt persoonlijke dingen daarop. Path zou daar wel eens verandering aan kunnen brengen, omdat het toch echt een heel gesloten groep is, met mensen die ik ook echt ken, zeg maar. Dus waar ik ook van vertrouw dat ze niks geks met die dingen zouden doen. En ja, dat vind ik aan zich, vind het wel iets toevoegen.
Ja, nu weet ik alweer genoeg, hè. Dus jij zegt juist dat Davy ook op Path zit en jij zit op Path. Van u heb ik een uitnodiging gehad, maar van meneer Buntings dus niet, hè.
Dat klopt.
Dus ik ook. We gaan dat klasseren, hè.
Ja.
Ik heb van niemand een uitnodiging gehad.
Och, garen.
Ja, maar je hebt geen iPhone. Voorlopig werkt het alleen maar op iPhone. Dat is het probleem ook. Dus ik heb zelf alleen maar naar mensen waarvan ik wist dat ze een iPhone hadden, een uitnodiging gestuurd. Ja, ook niet naar iedereen van een iPhone heeft, maar wat ik wel wat ik in mijn lijst wil hebben, zeg maar.
Maar dat gaat nu ook weer zoiets zijn, hè? Wie neem ik op in mijn Path? En als ik niet opgenomen word in iemand anders zijn Path, dan hoor ik er niet bij, want je mocht maar 50 personen.
Ja, maar dat weet je toch niet? Dat maakt ook niet uit.
Nee, maar,
Maar dat gaat veel recenter zijn ook, denk ik. Ik denk dat daar snellere evolutie gaat in zitten. Ik heb zo mensen die ik meesleep van jaren terug op Facebook. Dat gaat in Path niet zo doen.
Ja, nee, dat is waar. Dan gaat je een beetje bijhouden, hè.
Ja.
Die heeft tegen mijn kaar gereden, dus die gooi ik eruit. Meneer Sörk, je mag verder gaan.
Ja, sorry. Ik heb MyTrax als tip. MyTrax is een applicatie van Google voor Android. Het is eigenlijk een runkeeper, maar dan voor minder sociale mensen. Dus je kunt niet delen via Facebook of via Twitter, maar je kunt het wel opslaan in Google Docs. Of je kunt het als een Google Map bewaren, maar enkel eigenlijk een beetje voor jezelf. En dan moet je verder gaan delen.
Ja.
Maar ik vind het wel leuk, want het heeft iets diepere statistieken dan een runkeeper bijvoorbeeld.
En de URL is?
Android.com market free. Ik zet het
in de show notes.
Ik vind het in de show notes, want het is zo'n Android market link. Dat ik,
ja.
En dan heb ik niet zozeer een tip, maar wel een vraag. Ik heb er vandaag ook een blogpost over geschreven. Als ik onderweg ben, dan luister ik heel vaak naar deze of naar een andere podcast. En dan wil ik dingen noteren. Maar het probleem is, ik wil dat op twee manieren doen. Ik wil dat voor mezelf doen en ik wil dat ook sociaal doen. Maar er bestaat nog geen applicatie voor. Dus ik wil gewoon iets hebben waarmee dat ik het bijvoorbeeld via Twitter met een hashtag kan delen. En dat ik dan thuis kan komen en dat ik het dan nog terug kan lezen. Zodanig dat als ik ooit een keer denk van, ik heb een keer in dat programma iets gehoord daarover en ik vond dat zo interessant, dat ik dat nog kan terugvinden.
Posterous? Posterous? Je moet gewoon mailen naar Posterous en het dan door laten sturen naar Twitter. Dan heb je het op Posterous, heb je het gewoon staan. Je kan het altijd doorzoeken. Uh-huh. En het komt op je Twitter uit.
Dat is een goede tip. Ja.
Probleem opgelost.
Voilà, kijk.
Hey.
Hey, die Marco.
Die Marco, die is
Posterous fanboy, hè. Dus ja, dat is ik wel.
Dat is duidelijk.
Voilà, kijk. Dames en heren, beste webdevelopers. Je mag nog altijd iets makkelijker maken.
Maar het moet beter zijn als Postgres.
We hebben al een ingangsexamen.
Ja, Tumblr zou ook als alternatief kunnen zijn, trouwens. NetPierre zegt dat net in de chatroom. Ja.
Mijn tip is een video van de Ignite-conferentie. Ignite, ik kende dat zelf nog niet, is een event waarbij de spreker maar 5 minuten tijd heeft om een presentatie te geven. En deze week staat op de site van Ignite een video van een presentatie met als titel Flashmob Gone Very, Very Wrong. Het is in essentie het verhaal van een flashmob natuurlijk in Groot-Brittannië die compleet uit de hand gelopen is. Het filmpje zeker helemaal bekijken voor de clue op het einde. Ik heb u in feite eigenlijk al veel te veel gezegd. De link zetten we in de show notes. Flashmob Gone Very, Very Wrong. En heel kort, de trailer voor Cowboys vs. Aliens. Toen ik de titel las, dacht ik dat het een grap was, maar het is heel serieus. Een film over cowboys en aliens. En het ziet er wel heel, heel chic uit. Ondanks de vrij belachelijke titel. Ook die link zetten we in de show notes. En anders googelen trailer Cowboys vs. Aliens. Deze week ga ik het niet vergeten. Jan Seurink, waar kunnen we u vinden?
Op janseurink.com en @janseurink op Twitter. Beiden met CK.
Marco Frissen.
mf72.eu en mfrissen op Twitter.
Cindy?
Ja, Smitty en Dr. Smitty op Twitter en op het net. Ja.
Meneer Lesage?
Stefan Lesage op Twitter en devia.be.
En ik ben Maarten Hendricks met KX op Twitter. Een review in iTunes zouden we ten zeerste appreciëren. Zoeken in iTunes achter Tech45 en alle sterretjes op 5 zetten. Fan worden op onze Facebookpagina via facebook.com/tech45cast. Reacties op deze aflevering via onze site tech45.eu. Op Twitter zijn we te volgen als tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opname kan je taggen met tech45 op delicious.com. Dit was nummer 35. We zijn er terug volgende week 30 november vanaf 22 uur. En de MacBeurs-afleveringen, denk ik, vanaf donderdag zoiets, hè, Stefan?
Ja, de eerste zal ik vandaag nog klaarmaken voor u. Hè?
En dan probeer ik die donderdag online te zetten en dan de volgende zaterdag en dan nog eentje op maandag bijvoorbeeld. Een hele week Tech45. Het gaat alleen maar over Apple, dus men is gewaarschuwd. Hè? Als je het niet op Apple hebt, moet je niet luisteren. Voilà, tot volgende week. Tech45.